De gemeente wordt verzocht om te zingen van Psalm 65 en daarvan het tweede vers. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoent en zuivert gij. Welzalig dien gij hebt verkoren, dien gij uit alt aards gedruis doet naderen en uw heilstem horen. Ja, wonen in uw huis. Psalm 65, het tweede vers. Zal worden voorgelezen een gedeelte uit Gods heilig en dierbaar woord, wat u beschreven vindt in het heilig evangelie, naar de beschrijving van Johannes, het vijfde hoofdstuk, de verzen 9 tot en met 29. Doch vooraf de 12 artikelen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En verder lezen we u voor van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3 en 4, paragraaf 11. Van des mensen verdorvenheid en de bekering tot God en de manier van deze. Voorts, wanneer God dit zijn welbehagen in de uitverkorenen uitvoert en de ware bekering in hen werkt, zo is het dat hij niet alleen het evangelie hun uiterlijk doet prediken en hun verstand krachtelijk door de Heilige Geest verlicht, opdat zij recht zouden verstaan en onderscheiden die dingen die des Geestes God zijn. Maar hij dringt ook in tot de binnenste delen des mensen met de krachtige werking van dezelfde wederbarende geest. Hij opent het hart dat gesloten is. Hij vermurwt het hart dat hard is. Hij besnijdt dat onbesneden is. In de wil stort hij nieuwe hoedanigheden en maakt dat die wil, die dood was, levend wordt, die boos was, goed wordt, die niet wilde, nu metterdaad wil, die wederspannig was, gehoorzaam wordt. Hij beweegt en sterkt dien wil alzo dat hij als een goede boom vruchten van goede werken kan voortbrengen. Johannes 5, de verzen 9 tot en met 29. En terstond werd de mens gezond en nam zijn beddeken op en wandelde. En het was Sabbat op diezelfde dag. De Joden zeiden dan tot degenen die genezen was: het is Sabbat, het is u niet geoorloofd het beddeken te dragen. Hij antwoordde hun: die mij gezond gemaakt heeft, die heeft mij gezegd: neem uw beddeken op en wandel. Zij vraagden hem dan: wie is die mens die u gezegd heeft: neem uw beddeken op en wandel? En die gezond gemaakt was, wist niet wie hij was, want Jezus was ontweken, alzo er een grote schare in die plaats was. Daarna vond hem Jezus in de tempel en zeide tot hem: zie, gij zijt gezond geworden, zondig niet meer, opdat u niet wat ergers geschiedde. De mens ging heen en boodschapte de Joden dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. En daarom vervolgden de Joden Jezus en zochten hem te doden, omdat hij deze dingen op de Sabbat deed. En Jezus antwoordde hun: mijn Vader werkt tot nu toe, en ik werk ook. Daarom zochten dan de Joden te meer hem te doden, omdat hij niet alleen de Sabbat brak, maar ook zeide dat God zijn eigen Vader was, zichzelf een Gode even gelijkmakende. Jezus dan antwoordde en zeide tot hen: voorwaar, voorwaar zeg ik u, de Zoon kan niets van zichzelf doen, tenzij hij de Vader dat ziet doen. Want zo wat die doet, hetzelfde doet ook de Zoon desgelijks. Want de Vader heeft de Zoon lief en toont hem alles wat hij doet. En hij zal hem groter werken tonen dan deze, opdat gij u verwondert. Want gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt, alzo maakt ook de Zoon levend die hij wil. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel de Zoon gegeven, opdat zij allen de Zoon eren, gelijk zij de Vader eren. Die de Zoon niet eert, eert de Vader niet die hem gezonden heeft. Voorwaar, voorwaar zeg ik u, die mijn woord hoort en gelooft hem die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Voorwaar, voorwaar zeg ik u, de ure komt en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben, zullen leven. Want gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf, en heeft hem macht gegeven ook gericht te houden, omdat hij des mensen Zoon is. Verwondert u daar niet over, want de ure komt, in welke allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen, en zullen uitgaan, die het goede gedaan hebben tot de opstanding des levens, en die het kwade gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis.
Gemeente, laten we samen zingen op Psalm 72 en daarvan het derde en negende vers. Zij zullen u eerbiedig vrezen, zolang er zon of maan bij het nageslacht ten licht zal wezen en op en ondergaan. Hij zal gelijk zijn aan de regen die daalt op het late gras, aan droppels die met milde zegen besproeien het veldgewas. Psalm 72, vers 3 en 9. Ondertussen zullen uw liefdegaven gevraagd worden. De Heere zegene u en uw gaven. Thank you. Geliefden, met Gods hulp willen wij uw aandacht nader bepalen bij het 25e vers van hetgeen u werd voorgelezen uit Johannes 5. Het evangelie naar de beschrijvingen van Johannes, het 5e hoofdstuk en daarvan nader het 25e vers waar we het woord Gods aldus lezen. Voorwaar zeg ik u, de ure komt en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben, zullen leven. Tot zover. Onze tekstwoorden bepalen ons in deze uren bij de stem van de Zonen Gods. En met Gods hulp willen we letten op een drietal gedachten. Ten eerste, wie deze stem horen. Ten tweede, wat deze stem zegt. Ten derde, waartoe deze stem weer klinkt. Dus ten eerste, wie deze stem horen. Ten tweede, wat deze stem zegt. En ten derde, waartoe deze stem weer klinkt. Toen Christus werd geboren, is het waar geworden. Hij is gekomen tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Op enkelingen na moesten de meesten niets van hem hebben. Ook niet toen hij goeddoende het land doorging, toen hij zijn woord bevestigde met tekenen en wonderen. Christus' lijden bereikte wel een ongekende hoogte aan het eind van zijn leven. Maar toch is zijn hele leven lang één lijdensweg geweest, dragende de toorn Gods tegen de zonde. Dat lijden kwam ook tot uitdrukking in het feit dat de meesten hem niet geacht hebben. Want als hij dan goeddoende het land doorgaat, en we hebben ons horen voorlezen hoe hij onder meer een verlamde genezen heeft op de Sabbatdag, dan staat er in vers 16 van ons teksthoofdstuk: daarom vervolgden de Joden Jezus en zochten hem te doden, omdat hij deze dingen op de Sabbat deed. Hun haat wordt nog erger en neemt nog verder toe wanneer Jezus God zijn vader noemt, zoals hij dat zegt in het 17e vers. En Jezus antwoordde hun: mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. En dan vervolgt de schrift vers 18. Daarom zochten dan de Joden te meer hem te doden, omdat hij niet alleen de Sabbat brak, maar ook zeide dat God zijn eigen vader was, zichzelf goden even gelijkmakende. Daarna gaat Jezus wijzen op de grote werken van zijn vader, dat nu zijn vader van dood levend maakt. Dat werk van de levendmaking schrijft Jezus echter ook aan zichzelf toe, zoals hij dat zegt in vers 21. Want gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt, alzo maakt ook de Zoon levend die hij wil. En dan geeft Jezus ook te kennen waarom hij ze levend maakt. Want hij zegt: want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel de Zoon gegeven, opdat zij allen de Zoon eren, gelijk zij de Vader eren. Die de Zoon niet eert, eert de Vader niet die hem gezonden heeft. Voorwaar zeg ik u, die mijn woord hoort en gelooft hem die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Christus spreekt hier dus over de geestelijke levendmaking. In het vervolg van dit hoofdstuk gaat het ook over de opstanding der doden aan het eind van de wereld, als Christus wederkomen zal. Hier gaat het echter over de opwekking uit de geestelijke dood. En wanneer hij dan deze woorden gesproken heeft, dan komt het tot onze tekstwoorden. Voorwaar zeg ik u, de ure komt en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods. En geliefde gemeente, wat is het uitermate noodzakelijk dat we die stem van de Zonen Gods horen? Want hoor eens wat erachter staat. Die ze gehoord hebben, die zullen leven. Diegenen komen niet in de verdoemenis, zegt Christus, maar wel degenen die ze niet gehoord hebben. En waar is nu de plaats waar de stem van de Zonen Gods gedurig klinkt en gedurig vernomen wordt? Dat is de plaats waar we op dit moment zijn. Wij mogen in Gods huis tezamen zijn om het woord van God te horen. En daar waar het woord van God is, daar is de stem van de Zonen Gods. Wat is het dan een uitermate belangrijke plaats waar wij ons thans bevinden? En zeker wanneer we niet in de gelegenheid zijn om op te komen en op dit ogenblik thuis mee kunnen luisteren, dan mag ook daar die stem doorklinken. Wat geeft dan Christus toch heel duidelijk weer wat de werkelijkheid is aangaande de hoorders die deze stem horen? Want wie zullen die stem horen? Wel, dat staat hier heel duidelijk. Voorwaar, zeg ik u, de ure komt en is nu, wanneer de doden zullen horen. De doden, wie zijn dat, doden? In de kanttekening staat, dat zijn degenen die geestelijk dood zijn door de misdaden en zonden. En dat zijn we nu van nature allemaal, u en ik. We liggen allemaal midden in de dood. We zijn allemaal geestelijk dood. Maar geliefden, toch moeten we hier een onderscheid maken. Want het is niet om het even hoe we die geestelijke doodstaat kennen. Zonder genade liggen we uiteraard ook in die geestelijke doodstaat. Doch we hebben er in het geheel geen last van. Maar daar waar nu God zijn woord gaat laten horen, daar waar de stem des Heren in het hart gaat doorklinken, daar krijgt een mens er last van geestelijk dood te zijn. Dan gaan we ook beseffen wat het betekent zo'n geestelijk dode te zijn. En nu in algemeen opzicht komt de stem van de Zonen Gods in deze uren tot u en tot mij, tot een ieder die hier is. Dat is de uitwendige roeping. Doden zullen horen de stem des Zoons Gods. Maar willen we nu werkelijk gehoor geven aan de stem van die Zonen Gods, dan zou het noodzakelijk zijn dat de uitwendige roeping gepaard gaat met een inwendige roeping. Dan is het zo nodig dat het de Heere behaagt om zijn geest aan het woord te paren. Dat is dat ogenblik wanneer een dode zondaar van geestelijk dood geestelijk levend gemaakt wordt. Niet dat zo'n dode zondaar aan wie dit te beurt valt op datzelfde moment ook weet dat hij geestelijk levend gemaakt is. Dat is een andere zaak, integendeel zelfs. Hetgeen hij dan op dat moment gaat ervaren is juist dat hij tegen God gezondigd heeft. Dan komt hij erachter wat het is om een dode te zijn. En mocht dit nu vanavond zo eens zijn, zoals het in de tekst staat, de ure komt en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods, dat we thans eens zo mogen luisteren, zoals we ons hele leven nog nooit hebben geluisterd, dat het woord van God aan ons hart mocht worden toegepast, dat het woord van God eens verder mocht komen dan aan het oor en in het hart mag komen, dat doden zullen horen. Met geestelijk doden wordt hier de jammerlijke ellendestaat van de mens voorgesteld. Dat is nu de staat waarin de mens van nature verkeert. Het woordje dood, en daar wijzen ook de kanttekeningen heen, wijst in dit verband ook naar Efeze 2. En u heeft hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden. Het woordje dood doet ons denken aan de paradijsvloek. Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En wat is het nu het ontzaggelijk grote genaderwonder, geliefde? Wel, al is een mens nu nog zo dood, hij is voor God niet onbereikbaar. Maar hoe noodzakelijk is het dat God in ons leven de eerste wordt, of de eerste is geworden. Het is de geest die levend maakt. Dan kom ik erachter wat een geestelijk dode is. Wanneer we spreken over de dood, dan kunnen we dat op drieërlei wijze doen. Dan denken we aan de tijdelijke dood, dat is de scheiding tussen ziel en lichaam. We kunnen denken aan de eeuwige dood, dan is onze genadetijd voorbij. Maar hier in de tekst gaat het over de geestelijke dood. En wat is nu de geestelijke dood? Dat is ook een scheiding, maar niet de scheiding van ziel en lichaam. Dat is de tijdelijke dood. Maar de geestelijke dood is de scheiding tussen God en de ziel vanwege onze zonde, vanwege onze rampzalige val. Onze geestelijke doodstaat is dat we Gods gunst missen en dat we zijn gemeenschap missen, dat er een scheiding is gekomen tussen God en de mens. Door onze val hebben we in ons geestelijk opzicht van het leven beroofd. In de staat der rechtheid stonden we in het volle leven. Maar door de val is er geen aasje leven in het menselijk hart meer overgebleven. We hebben ons allen van dat geestelijke leven beroofd. Wij hebben God op het hoogst misdaan en zijn van het heilspoor afgegaan. Vanwege onze geestelijke dood is er dus een scheiding tussen God en het hart. En wat een wonder, geliefden, als we daar nu door ontdekkende genade achter mogen komen. Als we gaan inleven hoe dood we zijn, dan krijgt dit woord van God een bijzondere betekenis. Doden zullen horen de stem des Zoons Gods. Laat het ons duidelijk zijn dat er van een dode niets meer verwacht kan worden. Een mens is onbekwaam tot enig geestelijk goed en geneigd tot alle kwaad. En zeker door de algemene goedheid Gods werkt de totale geestelijke doodstaat nog niet volledig door. Want al zijn we geestelijk dood, door Gods algemene langmoedigheid, mogen we thans nog in Gods huis zijn. Mogen we nog onder Gods woord verkeren. Maar al bevinden we ons op de erve des verbonds, al mag er uiterlijk een dienen van de Heere zijn, ten diepste gaat het van nature altijd toch in zulk een dienen, in zulk een vormendienst, om ons eigen ik. En nu zijn we blij met de vormendienst, laat dat duidelijk zijn. Want als er geen vormendienst is, dan kunnen we ook het wezen niet verwachten. Maar als het nu alleen maar het dienen van de Heere is in de weg van de vorm, geliefden, dan gaat het ons altijd om ons eigen ik. Dan willen we er altijd nog beter van worden. Dan is het ons erom te doen om de hel te ontlopen en om in de hemel te mogen komen. Maar als er iets van de vreze Gods in ons leven komt, dan wordt het zo anders. Dan gaat het niet meer in de eerste plaats om mijzelf, maar dan gaat het om God. Al was er geen hemel ter beloning, al was er geen hel tot straf, maar dan is het mij om God te doen. In de natuur kunnen we met een dode geen gemeenschap hebben. En zo kan God met een geestelijk dode ook geen gemeenschap hebben. En dat maakt nu het wonder des te groter, dat er desondanks in de schrift staat, doden zullen horen de stem van de Zonen Gods. En wat is er nu nodig, geliefden? Van nature zijn we dus allemaal geestelijk dood. Maar nu is het zo nodig dat God zijn geest aan het woord gaat paren. Als dat gebeurt, ga ik als een geestelijke dode werkelijk horen. Dan vindt er in mijn hart plaats wat er gebeurde in het hart van Lydia. Zij mocht acht nemen op hetgeen van Paulus werd gesproken. En de Heere opende haar hart. Als we werkelijk geestelijk dood zijn en ons hart is nog niet door God geopend, dan zijn we net als een dode in de natuur. Van zo'n dode kunnen we niets verwachten. Van een geestelijk dode ook niet. Als mijn hart niet is geopend, nogmaals, dan ben ik die dode in de natuur gelijk. Want ik mis geheel en al de verlichting des geestes. En omdat ik die verlichting des geestes mis, weet ik niet hoe dood ik ben. Ken ik God niet? Weet ik niets van zijn gerechtigheid? Weet ik niets van zijn heiligheid? Weet ik niets van hetgeen er gebeurt in het paradijs? Wel verstandelijk, maar niet met mijn hart. En dat is nu mijn geestelijke doodstaat. Dan heb ik er geen gevoel van. als er gesproken wordt over het rechtvaardig oordeel Gods, over de vloek der wet, dan verschrikt het me niet, want de lieflijke lokstemmen en de nodigingen van het heilige evangelie mogen doorklinken, maar ze verkwikken me niet. En dat komt nu omdat ik geestelijk dood ben. Ik beweeg me niet. Er kunnen wel eens wat algemene werkingen zijn, maar het zijn hooguit werkingen van het verstand, maar niet des geestes. En wat wij nu zo brood nodig hebben, u en ik, bij aan- en bij voortgang, dat is dat ons hart wordt geopend. Dan wordt het waar. En doden zullen horen de stem van de Zonen Gods. Hebben we onze doodstaat al leren inleven, gemeente? Want onze belijdenis is wel rechtzinnig. We belijden het immers allemaal dat we gezondigd hebben. Maar hebben we daar nu wel eens last van gekregen? Heeft het woord van God in ons leven wel eens nagelaten dat we niet meer buiten God kunnen leven? Of was het soms slechts een neep in onze conscientie? Een ogenblik de gedachte, ja, het moet toch werkelijk anders worden in mijn leven? Een moment tot toestemmen dat het niet goed gaat als ik sterf zoals ik geboren ben. Maar is het daar nog steeds bij gebleven? O, werpt u zich dan toch voor de Heere neer en bedel er toch om. Heere, hier ligt nu zo'n dode, maar ziet u toch naar me om. Want ik heb in uw woord gehoord dat doden zullen horen de stem des Zoons Gods. Bedel er toch, of ge eens mag worden wie u bent, want we zijn geestelijk dood. Maar mochten we dat nu eens in de praktijk gaan inleven, want dan heeft Christus het met eedzwering gezegd, voorwaar, voorwaar. En wat uit zijn lippen ging, is vast en blijft onverbroken. Enerzijds is het een ontzaglijke waarheid, gemeente, dat we elkaar er gedurig op moeten wijzen hoe groot onze zonden en ellende zijn. Dat we er elkaar gedurig bij moeten bepalen dat onze geest, wat onze geestelijke doodstaat is. Maar aan de andere kant laten we bedenken dat God onze dodelijke dag niet begeerd heeft. Hij heeft zich van eeuwigheid een gemeente verkoren tot het eeuwige leven. En daarom zullen dode zondaren zalig worden. Want als God begint, dan vindt hij ze in de diepte van hun doodstaat, even ellendig als alle anderen. En u zou het ons moeten bemoedigen dat het nu juist diegenen zijn die zalig zullen worden, geestelijk dode zondaren. Minder dan de geestelijke doodstaat bestaat er niet, maar dat staat God niet in de weg. Ik doe het niet om uwentwil, gij huis Israëls, maar om mijn heilige naam. En al kunt u niet in de waarheid tot de Heere roepen, al kunt u als een geestelijk dode ten diepste geen stem voortbrengen, laten we dan maar verstandelijk beginnen ons voor de Heere neer te werpen. Laat het ons toch niet in de weg staan om te bedelen, al is het aanvankelijk slechts met ons verstand. Heere, hier is zo'n dode, maar ik heb uw stem nog niet gehoord, want ik ben gelijk een dode in de natuur die niet beweegt, die geen gevoel meer heeft, die niet hoort en die niet ziet. Ik ben zo dood, Heere, maar mag ik eens als een dode uw stem horen? Wie weet of de Heere dat wonder van vrije genade in ons hart zou willen verheerlijken. Als God zijn woord gaat heiligen aan het hart, dan gaat het hart open voor het woord des Heren en zal een dode het woord des Heren gaan horen. Wie dus die stem horen? Doden. Nogmaals, minder kan het niet. Wanneer hier nu zou staan, heiligen zullen die stem horen, dan moesten we allemaal zeggen, dan zal ik die stem wel nooit horen. Als we immers nog onbekeerd zijn, dan kunnen we toch nooit zeggen dat we een heilige zijn. Als er enig besef is wat het betekent een heilige te zijn, dan durven we dat toch nooit van onszelf te zeggen. En als de Heere ons heeft opgeraapt uit onze geestelijke doodstaat, en er mag ontdekking zijn, dan kunnen we dat helemaal niet meer zeggen. O, dan durven we echt niet te zeggen dat we een heilige zijn. Integendeel, dan worden we juist de voornaamste der zondaren. Maar nu staat er in onze tekst niet dat heiligen die stem zullen horen, maar doden. Geliefden, als dit ons nu nog niet genoeg is tot zaligheid, wat moeten we u dan nog meer vanuit de schrift voorhouden? Lager kan het met de mens niet aflopen. We leren midden in de dood, maar dan zal ook het wonder van vrije genade des te meer aan schitteren. Als doden die stem van de Zonen Gods zullen horen. Dit is nu mogelijk als vrucht van Christus lijden en sterven. Om doden zijn stem te doen laten horen, heeft hij voor een tijd de stem van zijn vader geheel moeten missen. Voordat hij het triomferend heeft mogen uitroepen, het is volbracht, heeft hij eerst de diepte van de totale godsverlating moeten doorworstelen. En zijn de woorden van de 22e psalm voor hem waar geworden. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Verre zijnde van mijn verlossing, van de woorden mijns brullens. Mijn God, ik roep des daags, maar gij antwoordt niet. En des nachts, en ik heb geen stilte. Omdat Christus zijn ziel wilde stellen als een schuldoffer, is het nu mogelijk dat geestelijk doden de stem van de Zonen Gods kunnen gaan horen. We willen thans in onze tweede gedachte eens nader bezien wat deze stem zegt. Allereerst wat die stem zelf zegt. Het is de stem van de Zonen Gods. O, wat is het nodig dat we die stem eens horen. Wat betekent dat, de stem van de Zonen Gods? Wel, als we alleen maar de stem van een mens horen, als we alleen maar de stem van een prediker horen, zulk een stem is niet bij machten om harten te openen. Dat is alleen maar mogelijk als God in de prediking meekomt. Maar als dat gebeurt, dan is het niet meer de stem van de prediker, maar dan is het Gods stem. Er is niet één dominee bij machten om met zijn stem door te dringen in het menselijk hart. Al zouden we 1000 jaar de meest rechtzinnige leer prediken, maar de stem van een mens zal nooit in een zondaars hart doordringen. Wel wil God de stem van een mens gebruiken. Wanneer het de Heere behaagt, dan komt hij in de prediking mee. Het is soms maar één woord uit een hele preek, of slechts één zin. Maar als God erin meekomt, dan wordt het waar. Doden zullen horen de stem des Zoons Gods. En nu hebben wij het woord van God. We mogen het ook gedurig horen verkondigen. Laten we dan toch bedelen om de God van het woord. Of die God door middel van de prediking met zijn stem mijn hart wil openen. Of hij mijn betonnen hart, mijn stenen hart in stukken wil breken, opdat ik een vlezen hart mag krijgen. En al wordt dan voortdurend in de prediking deze stem gehoord, die ons ernstig maant dat we bekeerd moeten worden, dan zien we vanzelfsprekend ook uit naar vruchten op onze arbeid. Maar nu is de Heere daar zo vrij in. Jesaja was toch niet de eerste de beste, om het zo eens te zeggen. Maar wat zegt Jesaja nu op een gegeven ogenblik? Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wien is de arm des Heeren geopenbaard? O, wie durft als prediker naast Jesaja te gaan staan? Een man zo diep ingeleid in de verborgenheden des Heeren, in de gangen des hels. En dan is het zelfs een Jesaja die het zegt. Wie heeft onze prediking geloofd? Denk ook eens aan Noach, de prediker der gerechtigheid. Noach moest in opdracht van de Heer een ark bouwen. 120 jaar lang bouwde hij eraan. Dat was een prediking. Op Gods dag na heeft Noach 120 jaar lang dag in dag uit aan die ark gebouwd. Iedere dag klonk de prediking. En wat lezen we van de vruchten op zijn arbeid? Noach, door God gesteld, een kennelijk voorbeeld van de vrije genade. 120 jaar lang ging de prediking voorbij. En het was toch het woord des Heren. God stelde een daad in het bouwen van de ark. O geliefden, als Gods geest zich niet aan de prediking paart, dan is er geen enkele dominee die in het hart van een mensenkind kan doordringen. Dat kan alleen wanneer de Heere zelf getuigenis geeft aan zijn eigen werk. Wanneer God zelf de prediking zegent. O, als u naar Gods huis opgaat, bedel dan toch of de prediking bedouwd mag worden uit het heiligdom. Bedel er toch om of de olie des geestes mag gaan vloeien. We hebben het zo nodig, geliefden, dat we dat woord van God gaan horen met ons hart. En als dat mag gebeuren en de Heere door middel van de prediking zijn stem doet horen, dan gebeurt er wat. Hij roept de dingen die niet zijn, alsof ze waren. Hij heeft maar te spreken en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Dan spreekt hij als machthebbende en gaat de dode zondaar horen. En dan zou het ons duidelijk zijn. We hebben het nu over de dode, verkoren zondaar. Want we weten uit Gods woord dat niet alle doden zalig worden. Maar de dode, verkoren zondaar, die gaat horen. En nu kan ik natuurlijk niet zeggen, oh, dan zal ik die stem wel niet horen, want ik ben niet uitverkoren. Dat kunnen we toch niet zeggen? Dat weten we pas als we onbekeerd gaan sterven. Dat is in de verborgen raad Gods besloten. De verborgen dingen zijn voor de Heere onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en voor onze kinderen tot in eeuwigheid. En u is in ons geopenbaard dat er doden zijn die de stem des Heeren zullen horen. Laten we dan als zo'n dode aan de Heeren vragen, ach, doe het ook aan mij, Heeren. Mag ook ik uw heilstem horen. Welzalig dien gij hebt verkoren, dien gij uit al het aards gedruis doet naderen en uw heilstem horen, ja, wonen in uw huis. Op het moment dat die stem van de Almachtige door middel van de prediking door gaat klinken in het hart van de mens, vanaf datzelfde ogenblik gaat het woord van God zijn kracht doen. En wat gebeurt er dan? Wel, in de waarachtige wedergeboorte wordt geloof, hoop en liefde ingeplant. Dat geschiedt in de allereerste aanraking. Nu laten we hoop en liefde op dit moment rusten. Maar in die allereerste aanraking wordt ook geloof ingeplant. En door dat geloof krijgt Gods woord vanaf dat ogenblik gezag. Nu kan er uitwendig wel krediet zijn voor Gods woord vanwege de algemene goedheid Gods. Dat is op zichzelf een voorrecht. Maar als een dode de stem van de Zoon Gods gaat horen, dan krijgt het woord van God gezag. Waar het woord des Heren is, daar is heerschappij. Dan gaat de ziel vallen voor dat woord. Dan gaat de zondaar buigen voor dat woord. Dan wordt dat woord waar in mijn leven. O, ik heb verstandelijk ook wel gezegd dat Gods woord waar is. Maar dan wordt het werkelijk waar. Als we dan vanuit het woord horen over een dode zondaar, dan behoeft dat feitelijk helemaal niet meer vanaf de kansel gezegd te worden. Dan klinkt er van binnen een stem. O, dat ben ik, Heere. Ik ben die dode zondaar. Als we dan horen dat Christus zegt dat als we sterven zoals we geboren zijn, dan de verdoemenis wacht, dan ga ik geloven dat dit mijn deel is. Dan gaat een dode horen de stem van de Zonen Gods. En die stem komt nooit anders tot ons dan door middel van het woord Gods. dan wordt Gods woord waar. God wordt heilig. God wordt rechtvaardig. En mijn schuld is onbetaalbaar. Daar kom ik nu allemaal achter. Als ik als een dode de stem van de Zoon Gods ga horen, dan vind ik niets goeds meer in mezelf. Dan ga ik mijn doodvonnis aanvaarden. Wat raakte de ziel toch ontledigd in het buigen voor de Heere? Dan kan hij nergens meer op steunen, niet meer op zijn godsdienst of op zijn vermeende goede werken. Dan kom je toch zo arm in jezelf te staan. Dan blijf je zo ellendig over, nergens meer op te kunnen steunen. En tegelijkertijd is het de zielenworsteling. God wil dat aan zijn gerechtigheid volkomen genoeg geschieden. Heb je zo de stem van de Zoon Gods wel eens gehoord? Heb je die stem wel eens gehoord als God met zijn wet tot je komt? Maar, zult u mogelijk denken, hoe heb ik het nu? Als de wet in mijn leven kracht gaat doen, is dat dan ook de stem van de Zoon Gods? Moeten we, als we het hebben over de stem van de Zoon Gods, niet veel meer denken aan het Heilig Evangelie? Ach, geliefden, als de Heere met zijn wet komt, dan is dat eveneens de stem van de Zoon Gods. Maar daar zijn we van nature zo blind voor. We denken in dit verband aan de eerste zondagsafdelingen van onze Heidelbergse catechismus. Dan klinkt daar in het stuk der ellende: waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. Dan vraagt men verder: wat eist de wet Gods van ons? En dan luidt het antwoord: dat leert ons Christus in een hoofdsom. Dat is dus ook de stem van de Zoon Gods. Nooit gaat mijn ziel open voor de vloek van de wet, dan alleen door middel van de stem van de Zoon Gods. Hij wil zijn geest aan het woord paren, en het is die geest die opent. Dan gaat men als een dode zondaar vanuit het woord de stem van de Zoon Gods horen. En wanneer men dan bij ontdekkend licht van de Heilige Geest het vonnis moet gaan onderschrijven: uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. O, dan wordt het zo waar. Doden zullen horen de stem van de Zoon Gods. Want ze horen niet alleen dat ze een dode zijn. Ze gaan niet alleen onderschrijven met hun hele bestaan tegen God gezondigd te hebben. Maar ze mogen ook wat anders gaan horen. Ze mogen door de leiding des Geestes uit dat lieve woord van God ook gaan horen hoe er nu bij God vandaan vergeving mogelijk is. Gebukt gaande onder de zondelast springt hun hart dan wel eens verwachtingsvol op als ze horen: maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Dies wordt gij, Heere, met beving recht kinderlijk gevreesd. In het eerst horen ze de stem van de Zoon Gods in hun ontlediging, in hun ontdekking, in al hetgeen waardoor ze erachter moeten komen wat er gebeurd is in het paradijs. In die weg gaan ze over de wereld, beladen met schuld, de schouders neergebogen. Klagend gaan ze over de aarde, zulke last van zond en plagen niet te dragen. Het drukt mijn schouders naar beneden. Maar dan mogen ze in die tijd ook de stem van de Zoon Gods gaan horen vanuit het evangelie. Die stem gaan ze ook horen hoor, op Gods tijd. Dan mogen ze het wel eens horen: komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Dat leert de natuur nooit. Daar wordt alleen plaats voor gemaakt door de ontdekkende bediening van de Heilige Geest. Maar als je op die wijze de stem van de Zoon Gods gaat horen, o, die ze gehoord hebben, zullen leven. O, alle gij dorstigen, komt tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. En laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. O, ze mogen de stem van de Zonen Gods gaan horen uit dat lieve evangelie. Vader, verlos deze, dat hij in het verderf niet nederdalen. Wat gaat dan het oog des geloofs zich richten op de barmhartigheid Gods, geopenbaard in Christus Jezus? En als dan in een verdere weg door het geloof iets gekend mag worden van de persoon en van het werk van die uitnemende Heer Jezus, die de schoonste is alle mensenkinderen, dan wordt zijn stem de kerk zo dierbaar. Dan gaan ze de bruid in het hooglied meer en meer verstaan, als ze zegt, dat is de stem mijns liefsten. O, wat hunkeren ze naar hem, zoals hij door de Vader geopenbaard werd ter gelegenheid van de doop van Johannes. Daar zegt de Vader, deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb, hoort hem. Dat hongeren en dorsten van Gods kerk is zeker het uitgaan naar hem, wiens arbeid ze niet meer kunnen missen, wiens persoon hen zo dierbaar is. O, dan begeren ze om vanuit dat lieve woord zijn stem te horen. En zij zullen die stem ook horen. Dode zondaren zullen die stem horen. Maar nu zou het ons duidelijk zijn dat wanneer deze zaken doorleefd mogen worden, de inwendige roeping aan de uitwendige roeping gepaard is gegaan. Want hoe groot ook de uitwendige roeping is, geliefden, we kunnen er niet levend door worden. Het is zo nodig dat het woord wordt toegepast aan het hart. Vraag toch om de toepassing en bedel de God alle genade om de waarheid van dit woord. Klaag je maar aan als een die dood is en bedel het maar of je ook de vervulling van onze tekst mag krijgen. Als dat mag gebeuren, dan ga je die geestelijke dood inleven. Dan erger jezelf niet meer aan de prediking, waarin de ontdekking ook een plaats krijgt. Dan wordt het je zo'n wonder dat God je eraan ontdekken wil, wat er gebeurd is in het paradijs. Want als je daar niet aan ontdekt zou worden, kwam er nooit plaats voor de zaligmaker. De eerste Adam niet geleerd, is de tweede Adam nooit begeerd. Zullen we recht van Jezus spreken, dan zullen we ook van Adam weten. Maar voor diegenen die het leven buiten zichzelf in een ander zoeken, wordt het zo'n ontzaggelijk wonder als ze de stem van de Zoon Gods mogen gaan horen. Dan blijft het niet bij overtuigingen, maar dan komt het bij die evangelische overbuigingen die plaatsmaken voor Christus. Dan wordt het zo waar wat de dichter vertolkt. Het was die blijde tijd toen hun moederhand werd in 's vijands land van de pot ontslagen. Wie komen mag tot de kennis van hem, wie te kennen het eeuwige leven is, voor diegene zal het gelden, die mij vindt, vindt het leven en trekt in welgevallen van de Heere. O mijn kategezanten en kinderen, ja de allerkleinste kinderen van wie er in de kerk zijn, vraag toch aan de Heere om een nieuw hart. Zeg het maar tegen de Heere, dat je in de kerk hebt gehoord dat de Heere nieuwe harten geeft. Hij kan ze geven, maar hij wil er wel om gevraagd worden. En al begrijpen jullie mogelijk nog niet alles, maar dat je er dan dit van zou begrijpen. Je kunt niet sterven zoals je geboren bent. Je leven kan zo plotseling afgesneden worden. En sterven is God ontmoeten. We hebben in ons ambtelijk leven ook jonge mensen moeten begraven. 'S morgens bloeit het gras en het verandert. Des avonds wordt het afgesneden en het verdort. De dood maait ook die kinderenleven af. Daarom kunnen we elkaar niet ernstig genoeg op de vruchtgevolgen van de zonde wijzen. Maar we willen ook met alle klem wijzen op hem die zijn leven niet dierbaar geacht heeft, opdat goddelozen nog met God verzoend zouden worden, opdat vijanden nog zalig zouden worden, opdat jongens en meisjes nog tot God bekeerd zouden worden. Wanneer we kijken naar het dagelijks leven, naar al de zonden die ons omringen, dan houden we ons hart wel eens vast voor onze jonge mensen. Wat is de zuigkracht groot? Maar dan mogen we aan de andere kant toch ook weten dat de Heere machtiger is dan alle geweld. Hij kan jullie bij het woord bewaren. Dan leggen we het in ons gebed zo menigmaal de Heere voor. Heere, bewaar toch onze jonge mensen. Bewaar ze toch voor de zonde. Mogen ze eens een ogenblikje proeven en smaken dat de Heere goed is. Als je met de wereld leeft, jeugd, dan kom je met de wereld om. Maar als je met God mag leven, dan zal dat nooit beschamen. Je hebt daar je hele leven gemak van. Hier al tijdens het leven. En straks in het sterven zal God zijn hand niet aftrekken. Ouderen, oude van dagen, zo dikwijls al het woord van God gehoord en nog onbekeerd, moeten we dan nog altijd zeggen dat we dood zijn? Dan gevoelen we het toch in ons hart wel wat dat betekent. Mocht het eens praktijk worden, doden zullen horen de stem van de Zonen Gods. Dan zijn we ook dood, jazeker, maar dan zijn we toch anders dood. Dan zijn we niet langer gevoelloos. Nee, dan gaan we juist onze doodstaat zo inleven. Dan gaan we ook inleven, maar omdat God nu dit woord laat spreken, dan gaat het in de eerste plaats om zijn eer en vervolgens om de zaligheid van zielen. Het kan thans hopelijk een bemoediging zijn voor het volk dat levend gemaakt is, maar dat zo hun dodelijk bestaan moet gaan inleven. Die zijn in wezen niet dood meer. Ze kunnen echter soms zo dodig gesteld zijn. Dan kunnen ze nergens meer bijkomen. Dan zijn er soms die vreselijke aanvechtingen uit de hel. Die bestrijdingen of God wel van hen af weet. Of ze zich niet vergist hebben. Dan weer twijfelen ze aan het God bestaan. O, zo doden gesteld. Maar doden zullen horen de stem des Zoons Gods. Want in dat woord van God mogen ze toch ook wel eens horen dat de Heere de werken zijn handen nooit zal laten varen. Integendeel, mijn hand zal hoe het ook ga hen sterken dag en nacht. Mijn arm zal hen in nood voorzien. Van moed en kracht. Het gaat met de kerk goed. O, ze kunnen het dikwijls niet bezien. Duizend zorgen, duizend doden kwellen mijn angstvallig hart. Voer mij uit mijn angst en noden. Maar dan is het toch weer Gods getuigenis dat eeuwig zeker is en slecht een wijsheid leert. Dat lieve woord blinkt altijd uit, zelfs in de zwaarste noden. Ze gaan zijn stem horen. Wat de wet betreft en wat het evangelie betreft, en dan mogen we het aan de Heere overlaten. Welke oefeningen hij daarbij schenken wil. We gaan over naar onze laatste gedachten en we willen nagaan waartoe deze stem weer klinkt. Maar eerst willen we met elkaar gaan zingen op Psalm 104 en daarvan het 15e vers. Verbergt, o God, uw glansrijk aangezicht, dan sidderen zij op het missen van dat licht, dat troostrijk licht, waardoor zij het licht verwerven. Neemt uw hand hun adem weg, zij sterven. Zij worden stof gelijk ze zijn geweest. bezielt gij hen door het zenden van uw geest. Dan ziet men hen weer leven als tevoren. Dan wordt aldaad met nieuwe glans herboren. Psalm 104 en daarvan het 15e vers. Onze laatste gedachte, waartoe deze stem weer klinkt. En dan staat er nog in onze tekst, en die ze gehoord hebben, zullen leven. Daartoe weer klinkt dus die stem van de Zonen Gods, opdat ze weer leven zullen. Opdat Adams kinderen, die doodgevallen zijn, die zich hebben doodgezondigd, weer leven zullen. Zoals we dat gezongen hebben uit Psalm 104. Bezielt gij hen door het zenden van uw geest, dan ziet men hen weer leven als tevoren. O, als het praktijk wordt, ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Wanneer de Zonen Gods ons door zijn stem uit het graf van de zonde komt op te wekken, dan gaat het met ons evenals destijds met Lazarus, dan horen wij ook die indringende stem klinken. Lazarus, kom uit. En als nu iemand die dood was het leven weer terugkrijgt, dan krijgt men het gevoel terug. En dat gevoel is leven, geliefden. Dan krijgt men geloof om te geloven. Er komen geloofswerkzaamheden. Er komen geloofsoefeningen. Er komt een beweging in de doden, waardoor de harten en de zinnen uitgaan naar de levende God. En die ze gehoord hebben, zullen leven. In hun doodstaat krijgen de zulke betrekking op een onbekende God. Ze gaan weer leven. Ze gaan horen dat God nu van eeuwigheid gedachten des vredes heeft gehad en niet des kwaads. Ze gaan om genade bedelen. Ze mogen op Gods tijd ook gaan horen van die enige zaligmaker. Ze mogen hem gaan leren kennen bij de aanvang en bij de voortgang. Ze zijn niet langer ongevoelig. Er is gevoel gekomen. En als ze kennis aan Christus krijgen, dan krijgen ze ook gemeenschap met Christus. Dat gaat niet aan de ziel voorbij, hoor. Paulus zegt, ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. De levende mens heeft alles uit Christus en ontvangt alles van Christus. Nee, dat is geen onbewust leven. Hij dan, die ons leven is. En dan zijn er toch in ons midden die weten wat dat is, om te leven. O, dat wordt ook ervaren, voordat met bewustheid geweten mag worden van de vergeving der zonden, hoor. Dat begint al in het prilste begin van het genadeleven. Als het hart van een mens aangeraakt wordt, wanneer dat stenen hart veranderd is in een vlezen hart, al loop je dan in je bekommering over de wereld. Maar als het leven der genade zich gaat openbaren, al is het maar in die droefheid naar God, dan zou je zelfs dat leven niet meer willen missen. Voor al het genot wat er in heel de wereld te vinden is. Maar als je dan in die droefheid mag komen tot de wetenschap dat er een zaligmaker is, als deze zaligmaker ook nog je persoonlijke zaligmaker mag worden, o, wat geeft dat aan je ziel vertroosting, geest en leven. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. O geliefden, ik leef en gij zult leven. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. De doden zullen de Heere niet prijzen, nog die in de stilte nedergedaald zijn, maar de levenden, die zullen hem prijzen, en zij zullen leven. Dat is nu dat grote doel, waartoe die stem des Heeren weer klinkt. En geliefden, als we dan ons hart eens naast leggen, hoe is het dan met ons op weg naar de eeuwigheid? Zijn we nog ten eenenmale dood? Totaal en al geestelijk dood. Bedel dan toch om de toepassing van deze tekst. Of zijn we aan onze doodstaat bekendgemaakt? Gaan we wenend over de wereld vanwege de zonde, de scheiding tussen God en het hart? Ach, dat het dan eens waar mag worden. De uren komt en is nu dat doden zullen leven. Dan gaat de roem uit het stof klimmen. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Gods kinderen mogen weten wie Christus is. Zijn naam is wonderlijk, raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. Hij heeft het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht. En zij zullen leven. Voor wie met bewustheid dat leven aan zijn ziel krijgt toegepast, vallen de oorzaken van de scheiding tussen God en het hart weg. God heeft de oorzaak van onze honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen. En zij zullen leven. Dat is een leven wat vrede geeft. Dat is een leven wat verenigt met Christus. Dat is ook een leven wat in Christus een toegang geeft tot de Vader. Christus zegt het zelf. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Het is een leven wat stil mag berusten in het beleid des Heren. Dat leven geeft beweging. Een dode beweegt zich niet, maar dit leven geeft beweging. Dan gaan de uitgangen des harten naar de Heere toe. Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Dat geeft te wandelen in nieuwigheid des levens. Het is een liefdeleven en zeker, degenen die dit kennen weten wel dat ze dat leven lang niet altijd voelen. Het is er wel, maar ze kunnen er niet altijd over beschikken. Ze zijn hier nog in het strijdperk van dit leven. De dagen der duisternis zijn vele. En als ze dan niet bij het leven kunnen komen, als ze dat leven zo nodig moeten missen, dan kunnen ze het op den duur ook niet meer doen met al het voorafgaande. Dan hebben ze het zo nodig dat ze nieuwe kracht mogen ontvangen. Dan gaan ze de psalmist zo begrijpen uit Psalm 119. O, hij begon zo welgemoed. Hoor hem zingen, welzalig zijn de oprechten van gemoed, die ongeveinsd des Heren wet betrachten. Dat is het leven der genade, hoor. Maar als je dan aan het eind van Psalm 119 komt, dan hoor je diezelfde dichter zuchten. Gun toch leven aan mijn ziel, want dan looft mijn mond. Uw trouwe hulp stier mij in rechte sporen. Ze hebben het leven niet alleen nodig bij de aanvang, maar ook zo nodig bij de voortgang. O, als de levensvorst door zijn stem dat geschonken leven niet zelf weer eens levend maakt, waar moeten ze dan op aarde nog troost vinden? Maar als ze dan eens getroost mogen worden met de stem van de Zoon Gods, ik leef en gij zult leven, dan krijgen ze weer moed om verder te trekken. De ure komt en is nu. Wie zijn we, gemeente? Zijn we nog totaal dood? Of zijn we van dood levend gemaakt? Als we nog totaal dood zijn, dan zijn we onaandoenlijk. Al hebben we soms wat conscientieovertuigingen, maar we zijn onaandoenlijk. Er is geen beweging in, er is geen gevoel in, er is geen waarachtig geloof in. Maar als we van dood levend zijn gemaakt en onze doodstaat in gaan leven, dan openbaart zich dit in onze handel en wandel. Dan openbaart het zich in woorden en in daden. O, dat is nu dat leven dat ze hem kennen. Die zullen leven. Vraag erom. Bedel erom. We kunnen het niet genoeg benadrukken. Het kan voor u de laatste keer zijn dat u het woord hoort. Het kan voor mij de laatste keer zijn dat we het uitdragen. Dat weten we toch niet? Er is maar één schrede tussen ons en de dood. Voor ons als prediker geldt dat we het zelf, dat het onszelf altijd maar moeten afvragen. Hebben we het de gemeente genoeg laten horen, hoe dood dat ze van nature ook zijn? Maar dat het ook nog bij God vandaan kan. Doden zullen horen de stem des Zoons Gods. En als we dan iets van die stem mogen horen, dan zal dat gedurig de verkwikking vanuit dat woord zijn. Dan mag de kerk ook wel eens die stem horen. God is ons ten schild in het strijdperk van dit leven. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dan mogen ze dat spreken van de Heere wel eens horen, door alle verdrukkingen heen. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Dan mogen ze daar hartelijk amen op zeggen. Dank u wel, Heere, het ligt in goede handen. Want als het van mij moest komen, het kwam er niet. Doden zullen horen de stem des Zoons Gods. Voorwaar, ik zeg het u. Hij heeft het gezworen. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid. En wat hij gezegd heeft, dat zal waar zijn. Want hij is de getrouwe. Hij zal zijn gunst en zijn goedheid nooit doen ende. En hij zal het door de geslachten heen waarmaken. En die de stem des Zoons gehoord hebben, die zullen leven. Amen. Dan zingen we samen Psalm 95 en daarvan het vierde vers. Want Hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. De schapen die zijn hand wil weiden, zo gij zijn stem dan heden hoort. Gelooft zijn heil en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u leiden. De gelezen preek was van dominee J. Karels, Psalm 95, vers 4. Eindigen we met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.